Goedenavond. Fijn om weer bij jullie te zijn vanavond hier. En het is altijd mooi om het woord te openen. En we zijn hier samengekomen in de naam van de Heer Jezus. En ik vind het zo mooi, het geloof in de Heer Jezus is iets heel persoonlijks. Toch? Vanmorgen kwam ik ook weer achter. Ik had een gesprek na afloop van de dienst waar ik preekte vanochtend. Een gesprek met een wat ouder echtpaar. En die had één zoon. Volwassen gedoopt bij de Baptisten, is nu predikant bij de Gereformeerde Bond. Hoe mooi kan het zijn? De andere zoon heeft het geloof van wel gezegd. Nou, en dat onderscheid is het. Het is heel persoonlijk. Het geloof in de Heer Jezus. Wandel in het licht met Jezus, gaan we straks zingen. Dat één wandelt in het licht met Jezus en de ander zegt, laat maar zitten. Ik doe het niet. Het is een persoonlijke keuze om te geloven. Nou, vandaag wil ik met jullie nadenken over het thema, hoe lees je de Bijbel? Sola Scriptura, het woord alleen, hoe lees je de Bijbel? En voor sommigen zal ik vanavond wezen van, oh ja, maar dat was gesneden koek, dat wist ik allemaal al. En voor anderen is het misschien van, ja, maar ik heb toch weer wat geleerd. Het was wel handig om even zo'n opsomming te hebben, van waar moeten we nou naar kijken, hoe moeten we dat nou doen? Nou, voor degenen die het allemaal al weten, dan zeg ik altijd maar met Paulus. Als ik een herhaling verval, ik vind het niet vervelend en voor jullie is het goed. Ja, dat zegt Paulus ook in de Bijbel. Dus bij deze, dan gaan we er maar vanuit dat het zo is. Eerst even een vraag. Ik heb een tekst meegenomen. Daar staat, vervloekt wie het werk van de Heere traag uitvoert. Ja, vervloekt wie zijn zwaard bloed onthoudt. Nou, dan denk je toch, zo, is dit een tekst uit de Koran of zo? Of is het een tekst uit de Bijbel? Wat is dit? Ja. Vervloekt wie het werk van de Heere traag uitvoert. Ja, vervloekt wie het zwaard bloed onthoudt. Ik denk dat je daar nooit een preek hebt gehad die hierover ging. Nee, hè? Nee. Weet je, het staat in de Bijbel. Kijk maar, Jeremia 48, vers 10. Maar hoe lees je de Bijbel, was de vraag. Hoe lees ik dit nou? Nou, met een beroep op deze tekst, hè, je moet het zwaard, je bloed niet onthouden. Met een beroep op deze tekst was het zo dat in de 17e eeuw, in de Engelse burgeroorlog, koning Karel I werd onthoofd. Want het zwaard moest het bloed niet onthouden. Hoofd eraf, van koning Karel I. Nou, of je de tekst zo moet uitleggen, weet ik even niet, maar zo is het toen wel uitgelegd. Ja. De kerkvaders, de reformatoren, die legden het anders uit. Die zeggen, ja, maar nee, dat moet je anders lezen. Dit gaat over de dienaren van Gods woord. En die moet het met kracht brengen. Niet met traagheid, maar die moet het met kracht brengen. Die moeten duidelijke preken maken. En die moeten duidelijk wijzen de mensen op hun zonden die ze doen. Alle verkeerde dingen moeten uitgebannen worden met het zwaard. En moeten gewoon, dat moet keihard uitgeroeid worden. Alles wat ze verkeerd doen. Dus geen laksheid, geen luiheid. Gewoon het woord recht brengen zoals dat hoort. En mochten er reacties op komen die niet zo leuk zijn, nou, het zij zo. Goed, dat was hun uitleg. Misschien een betere uitleg dan degene die koning Karel I ging onthoofden. Maar als we nou de tekst lezen, Jeremia 48 vers 10, dan staat dat, als je dat gedeelte gaat lezen thuis, dan is dat iets van, ja, maar het gaat over Moab. Dat was een oordeel over Moab, een volk ten oosten van Israël. En dan gaat het over de hooghartigheid, de trots, de arrogantie, zeg maar, van Moab. Zij hadden het helemaal voor elkaar. En arrogantie en trots, dat kan in de weg staan tot God. Dus dat moest met kracht uitgemoord worden, dat moest afgeslacht worden, daar moest het zwaard aan te pas komen. Dat was de context, als je het leest. Als je het op jezelf toe zegt, een voorganger, ja, dan is hoogmoedigheid en trots en arrogantie en neerkijken misschien ook wel in ons hart aanwezig. Dat we neerkijken op een ander. Dat we soms hooghartig zijn of trots zijn of dingen die in de weg kunnen staan om de Heer te dienen. En als je de Heer niet met traagheid wilt dienen, maar met vuur, dan moet het misschien wel met het zwaard. Het zwaard van het geest, hè? Het woord van God moet het misschien wel uitgeroeid worden in je eigen persoonlijke leven. En de geestelijke strijd in je eigen leven is. Paulus zegt, wat ik niet wil, dat juist doe ik. Nou, dat. Nou, zo stel je de vraag, hoe lees je de Bijbel? Ja, allerlei verschillende uitleggen over één tekst. En dan vraagt de Joden, dan hebben ze nog heel veel meer uitleggen erover natuurlijk. Elke Jood heeft zijn eigen uitleg zo'n beetje. Hoe lees je de Bijbel? Kijk, we gaan even terug naar die eerste plaat. Hoe lees je de Bijbel? De Bijbel die hier op de achtergrond gebruikt is, dat plaatje is de Bijbel van Amalia van Solms. Ik zeg Amalia van Solms, ja, dat is de prinses van Oranje. Dit is de eerste druk van de Statenvertaling uit het jaar 1637. Zat in de buurt, ja. 1637. Amalia van Solms was getrouwd met prins Frederik Hendrik. Nou, weet je dat ook weer? Haar naamgenoot kennen we veel beter, dat is onze kroonprinses. Onze Amalia. Daar heb ik ook een plaatje van. Maar onze Amalia die zegt, nou, ik ben niet echt de superchristen. Ik ben niet zomaar zo erg gelovig. Ja, dat is wat onze Amalia zegt. Hè. Ze heeft wel iets van, nou, dat er iets overkoepelends moet zijn, wat ze dan maar voor het gemak God noemt, maar echt een naam kan ze daar niet aan geven. En ze zegt dit, je hoeft de Bijbel ook niet zo letterlijk te nemen. Het is gewoon als een soort poëzie waar je levenslessen uit kan halen. Dat in haar boek, haar biografie. Dus dat zegt ze. Dus eigenlijk zegt ze van, nou ja, de Bijbel is een soort poëziealbum. Een poëziealbum van vroeger. Waar je dus een gedichtje in schreef. Maar ook niet veel meer dan dat. Je kunt er wat uithalen. Weet je, en dit geldt voor heel veel mensen tegenwoordig. Zo lezen de mensen de Bijbel. Gewoon leuk, mooie teksten. Er staan best leuke dingen in. Maar echt, weet je, voor ons, zeg ik altijd, voor ons is de Bijbel een krachtig boek. Een geweldig, krachtig, rijk boek. Want het is het woord van God. Het enige woord van God, sola scriptura. Het is het woord van God van begin tot het eind, van Genesis tot en met Openbaring, van kaf tot kaf, het woord van God. Amen? Ja, kijk. De Heer openbaart zich in zijn woord. En we lezen zijn woord, het woord van God. Als je dat leest, dan lees je woorden door mensen opgeschreven, maar door Gods geest ingeblazen, geïnspireerd, ingegeven. De Bijbel zegt het dit, 2 Timotheus 3 vers 16, die kennen jullie ongetwijfeld. Heel de tekst is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Omdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Nou, zo mogen we Gods woord gebruiken. Als toerusting voor onszelf, wat er opbouwt, tot verbetering op te voeden, rechtvaardigheid te onderwijzen, te weerleggen. Als mensen iets anders beweren, mag je dingen weerleggen op grond van Gods woord. God heeft zich verbonden ook aan een boek. Hij spreekt door zijn woord. Als we lezen, dan zijn het woorden van de Heere. Gods woorden. Dus als je leest, dan hoor je als het ware Gods stem. Maar helaas zijn heel veel mensen veel te druk bezig met zichzelf. Hebben ze geen tijd en horen ze nauwelijks wat de Heer te zeggen heeft. De Bijbel is volkomen betrouwbaar. Helemaal. Het is onfeilbaar. Helemaal zonder fouten dus. Het is Gods woord. Maar de vraag is, hoe lees je de Bijbel? Hoe lees je dat nou? Want iedereen die hier zit, leest namelijk op zijn eigen manier. Met zijn eigen gekleurde bril op. Met je eigen achtergrond. Met je eigen referentiekader. Mensen die uit de Gereformeerde Bond komen lezen anders dan iemand die uit de Baptistenkerk komt. Maar even dat gewoon van net te gebruiken. Iemand die uit de evangelische gemeente komt, leest weer anders dan iemand die uit de vergadering van gelovigen komt, zoals ik. Nou ja, zo heb je allemaal verschillende achtergronden, verschillende kleuren brillen op, zoals je de Bijbel leest. Nou, vandaag wil ik gewoon een paar handvatten geven om de Bijbel op de juiste manier te kunnen interpreteren. Heel simpel, gewoon hoe kun je dat nou gebruiken? En hoe moet ik het nou lezen? En natuurlijk, in een half uur kan ik lang niet alles behandelen. Er zijn heel veel meer dingen te noemen, maar ik noem een handvol vuistregels. Gewoon 5, die jullie kunnen helpen misschien om de Bijbel op een juiste manier te kunnen interpreteren. En dan richt ik mij vooral op de profetieën. Maar daar ligt het vaak het moeilijkst, denk ik. Als ik de Bijbel lees en een discussie heb erover, dan is het vaak de profetieën die het lastig zijn. Maar de Bijbel die zegt, 1 Thessalonicenzen 5, vers 20, veracht de profetieën niet. Dus we moeten er maar gewoon aandacht aan besteden. In Openbaring 1, vers 3, daar staat het volgende. Zalig is hij die leest en zij die horen de woorden van de profetie. Zie je? En die in acht nemen wat daarin beschreven staat. Want de tijd is nabij. Ik ben ervan overtuigd dat het zo is. Dat die tijd nabij is. We mogen die profetieën lezen. Openbaring mogen we bijvoorbeeld ook lezen. Dat hele boek Openbaring. En dan zeg je, oké, de tijd is nabij. Dit gaat gebeuren. De Heer Jezus gaat spoedig komen. Hij zal ons thuis halen en dan zullen we voor altijd bij hem zijn. Dat is het eerste hoofdstuk van Openbaring. Het laatste hoofdstuk, Openbaring 22, zegt dan: verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet. Want, nogmaals, de tijd is nabij. Het is bijna zover. Nou, ongeveer een derde van de hele Bijbel zijn profetische woorden. In het Oude Testament staan meer dan 300 profetieën over de komst van de Heer Jezus, de geboorte en het leven van de Heer Jezus. In het Nieuwe Testament staan meer dan 300 verwijzingen naar de wederkomst van Jezus. De tweede komst. Jezus zegt zelf, de Heer Jezus zegt zelf in Lucas 18, vers 31, alles wat de profeten hebben geschreven over mij zal in vervulling gaan. Dat geldt voor de eerste komst en dat geldt zeker ook voor de tweede komst. Het zal allemaal gaan gebeuren. En nogmaals, de tijd is nabij. We zien het om ons heen, wat er allemaal gebeurt. De tijd is echt nabij. En als Petrus weet aan het eind van het leven dat hij dus niet lang meer te leven heeft, dan zegt hij, ik wil nog één boodschap meegeven. En wat geeft hij dan mee? Hij zegt, ik zie om mij heen, zie ik dwaalleraars, zien wij in onze tijd trouwens ook, en we zien spotters, die zeggen, het duurt allemaal veel te lang, waar blijft hij dan? Het kan helemaal niet. Dan zegt de Heer, zegt Petrus daar, sta vast in je roeping. Geloof in Jezus' komst, het gaat gebeuren, en houd vast aan het profetische woord. Dat helpt namelijk om leer en dwaalleer van elkaar te scheiden. Nou, ik heb al eens gesproken hier over dwaalleren, die in de gemeente zijn en die buiten de gemeente op je afkomen. Maar het helpt als je het profetische woord pakt, het woord van God, dan helpt dat om dwaalleren te onderscheiden. De geest van onderscheid. En Petrus die schrijft dan, dat was de waarschuwing aan het einde van zijn leven, en Petrus schrijft dan in 2 Petrus 1 vers 19 het volgende. Wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten. Dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Zie je? Je mag dus geen enkele profetie eigenmachtig uitleggen. Je mag het niet naar je hand zetten. Je mag het niet zo verdraaien zoals het jou goed uitkomt. Want dat deden die dwaalleraars die Petrus bestrijdt juist in zijn tijd. Die namen de profetieën en die gaven een draai aan. Oh, dit komt ons goed uit, zo moet het maar uitleggen. Nee, dat is niet de bedoeling. Je kunt beter de Bijbel zelf laten spreken. Ga gewoon, eerste tip, vergelijk schrift met schrift. En tekst met tekst vergelijken. Vaak staan er verwijzingen onderaan een Bijbelgedeelte ook nog. Er staan nummertjes bij of letters staan erbij. En dan heb je gewoon, als je dat doet, dan heb je, oh ja, dat geeft je meer inzicht. En dan wordt vaak wel duidelijk wat er bedoeld wordt. En ik zeg altijd, als het dan nog niet duidelijk is, dan laat je het lekker rusten tot een volgende keer. Dat je het misschien wel gaat begrijpen. Soms komen later de inzichten. Maar goed, eerst die 5 vuistregels voor het interpreteren van de Bijbel en het begrijpen van het profetische woord. Als eerste, de eerste vuistregel, dat is deze. Leg alles waar mogelijk letterlijk uit. Leg alles waar mogelijk letterlijk uit. Weet je, en dat doen we bijna allemaal. Iedereen hanteert namelijk deze regels bij de proza-stukken, bij de geschiedenisstukken in de Bijbel. Dan pakken we allemaal de letterlijke uitleg. Bijvoorbeeld evangelieën. We geloven allemaal dat de Heer Jezus geleefd heeft. Dat hij op aarde geboren is, in Bethlehem, dat geloven we allemaal. En weet dat hij goede dingen deed, dat geloven we allemaal, toch? Dat is gewoon letterlijk uitleggen wat er staat. Heel eenvoudig. Maar, zodra het gaat om wonderen, wordt het voor sommige mensen al wat lastiger. Dan zeggen ze, ja, dat Jezus nou over het water liep. Ja, moet je dat nou wel letterlijk nemen? Of dat Jezus zomaar uit de bek van een vis een muntstuk haalt? Ja, dat staat er wel, maar... En dat Jezus een blinde genas? En andere zieken en lammen en kreupelen? Allerlei mensen genas? Ja, moet je dat nou letterlijk nemen? En dat Jezus met een paar broodjes en een paar visjes misschien wel 15.000 mensen het eten gaf. Hè? 5.000 mannen en vrouwen en kinderen. Ja, dat staat er wel maar. Dat zeggen mensen dan. Misschien hoort ook wel eens. Ja. Moet je dat dan niet letterlijk nemen? Het kan toch niet waar zijn? Ja, ik denk van wel. Ik geloof als een kind, ik geloof als ik het lees, dan geloof ik dat het waar is. Ik weet niet hoe jullie erin zitten, maar zo doe ik het. Ja, ja. Weet je, wat je anders probleem is, als je dat niet gaat doen, dan ga je een eigenmachtige uitleg geven aan Bijbelteksten. Ga je een draai aan geven die jou goed uitkomt. Of die jij denkt dat misschien de waarheid zou kunnen zijn, maar ja, wie bepaalt het dan nog? Bepaal jij misschien en iemand anders bepaalt je wat anders, dan wordt het zo vaag gebeuren. En dan is ook de grote vraag, welke stukken moet je dan wel letterlijk nemen en welke stukken moet je dan niet letterlijk nemen? Nou, daar kunnen we hele discussies over hebben. Ook profetieën worden door heel veel mensen niet letterlijk genomen. Vaak worden ze dan, wat ze noemen, vergeestelijkt. Ken je dat? Het woord vergeestelijken. Dan staat er iets, maar je geeft er een draai aan dat het geestelijk wordt, dat het anders wordt uitgelegd. En dan krijg je een soort van symbolische betekenis aan teksten. Maar ik hanteer gewoon de eerste vuistregel. Leg alles waar mogelijk gewoon letterlijk uit. Tenzij natuurlijk in de tekst die staat dat aangeeft dat het anders moet. Ja, dat er iets anders aan de hand is. Dat aanleiding geeft om het niet letterlijk uit te leggen. Even een vraag. Hoe lang duurde de 80-jarige oorlog? Iemand een idee hoe lang de 80-jarige oorlog duurde? 80 jaar, heel goed. Heel goed, 80 jaar. Ja, dat is niet zo heel moeilijk. Weet je, niemand van ons was erbij, toch? Of was iemand meegemaakt, die 80-jarige oorlog? Ik denk dat niemand het meegemaakt heeft, dat kan ik helemaal niet. Maar, en toch geloven we allemaal dat het waar is. We geloven letterlijk dat het 80 jaar was, dat het echt allemaal zo uitgevoerd is. Iets uit Gods woord. Hoe lang duurt het 1000-jarig vrederijk? Ja, 1000 jaar zeggen we dan. Ja, wij wel, we zeggen dat. Maar legio mensen zeggen, ja, nee, dat moet je niet letterlijk nemen hoor. Nee, dat niet. Hoezo niet? Dat ging dan, hè? Mensen zeggen dan, nee, dat 1000-jarige rijk, dat begon al toen Jezus opstond uit de dood. Dat is toch al gauw bijna 2000 jaar geleden. Dus dan zou het 1000-jarige rijk nu al 2000 jaar duren. Bij mij gaat er dan iets niet helemaal goed in mijn hoofd, maar bij jullie misschien wel. Anderen zeggen misschien van, nou nee, maar dat 1000-jarige rijk, dat moet je niet zo letterlijk nemen. Dat moet je gewoon lezen als een lange periode. Een hele lange periode. En weer anderen geven er weer een andere draai aan. En zo kun je gewoon helemaal mee aan de haal gaan. Maar als ik getallen in de Bijbel lees, dan lees ik ze gewoon letterlijk en heel concreet. Als er staat dat de eerste week 7 dagen duurt, dan geloof ik dat het 7 dagen zijn. En als de laatste jaarweek van Daniel 7 jaar duurt, dan geloof ik dat het 7 jaar is. Weet je wel? En als er 12 staat, geloof ik dat het 12 is. Dat er 12 apostelen waren, dat er 12 verspieders waren, dat het, nou ja, noem maar 12. Telkens komt het woord 12, getal 12 terug. En als er 40 staat, geloof ik dat het 40 is. 40 jaar in de woestijn, 40 dagen verzoeking, 40. Snap je? Ik geloof dat het 40 is. En niet 42 of 41 of 39, nee, 40. Toch? En als het getal 1000 staat, geloof ik dat het 1000 is. Ja. Nou, hoe moeilijk kan het zijn, denk ik? Gewoon letterlijk lezen wat er staat. Iemand die zei is van, nou, ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft. Ik geloof dat Jona in de walvis zat. Jullie kennen het voorbeeld. En als het had gestaan dat de walvis in Jona zat, had ik het ook geloofd. Dat is echt letterlijk nemen wat er staat. Ja. Nou, we moeten ook niet doen dat de Bijbel nog vol staat met allerlei symboliek. Allerlei moeilijke dingen, toch? Het is niet uit te leggen, het is niet te begrijpen, want het is allemaal zo moeilijk. Maar al vanwege al die symbolen die gebruikt worden. Nou, ik denk dat we gewoon de Bijbel moeten lezen als een boek, wat te begrijpen is als een boek. Ja. En natuurlijk staan stukken proza in, stukken geschiedenis staan erin. Dat kan allemaal gewoon begrijpen, denk ik. Er staan ook liederen in, er staan gedichten in, psalmen, liederen. Die kunnen we ook allemaal wel begrijpen. En er staan ook wat symbolen in, ja. Maar als dat gebruikt wordt, symbolische taal, staat er vaak meteen een uitleg bij. Dat is juist het mooie van de Bijbel, er staat meteen een uitleg achteraan. Die dan weer letterlijk genomen kan worden. Ik neem een voorbeeldje daarvan. Openbaring 1, vers 13. Daar ziet Johannes, die ziet de Heer Jezus staan tussen de 7 gouden kandelaren. Met in zijn rechterhand heeft de Heer Jezus dan 7 sterren. En wat lezen we dan in hetzelfde hoofdstuk nog? De uitleg. Er staat, het geheimenis van de 7 sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien, en van de 7 gouden kandelaren, waar de Heer Jezus tussen staat, is de 7 sterren, dat zijn de engelen van de 7 gemeenten, en de 7 gouden kandelaren die u hebt gezien, dat zijn de 7 gemeenten. Nou, er staat meteen de uitleg bij, een letterlijke uitleg van iets wat symbolisch, ja, dat bedoel ik maar. Als iets symbolisch wordt neergezet, dan wordt het meteen ook uitleg gegeven. En ook het Nieuwe Testament, evangeliën, als de Heer Jezus gelijkenissen vertelt, in misschien wel mooie beeldspraken, dan is het vaak voor het volk beeldspraak, maar aan de discipelen legt de Heer Jezus precies uit wat er bedoeld wordt. Letterlijk. Hij gebruikt voorbeelden uit de omgeving en hij legt letterlijk uit wat hij bedoelt te zeggen. En dat vind ik dan zo mooi. Heel concreet, heel letterlijk. Dus, als eerste laten we vasthouden aan de eerste vuistregel. Laten we gewoon alles waar mogelijk letterlijk uitleggen. Dat is verreweg de belangrijkste voor mij. En daarmee wordt ook de basis gelegd voor de andere vuistregels. De tweede vuistregel is deze. Profeten die in het Oude Testament, die zagen bergtoppen. Jullie kennen dat voorbeeld misschien wel. Gewoon even weer op een rijtje zetten. De profeten uit het Oude Testament ontvingen profetieën van God. En ze keken vanuit hun perspectief, vanuit hun punt in de tijd richting de toekomst. De verre toekomst. En als je daar kijkt, we zijn daar op vakantie geweest in Italië, dan zie je allemaal bergtoppen. Maar je ziet de dalen ertussenin niet. We zien alleen maar bergtop achter bergtop. En zoals bij de profeten ook. En ze zag al de bergtoppen. Kijk hier op dat plaatje ook, de bergtoppen die wij kennen als de eerste en de tweede komst van Christus. Hij zag bijvoorbeeld Golgotha, Calvary staat daar, en de Olijfberg, die tweede. Het dal ertussenin, en het dalen daarna, maar het dal ertussenin, dat die zagen de profeten niet. Die kenden ze ook niet. Dat is de periode van de gemeente. Dat is ja, de Valley of the Church, het dal van de kerk. Dat zagen ze niet, dat kennen ze niet. De gemeente was nog verborgen, het was geheim, een mysterie in het Oude Testament. Onbekend. Maar de Golgotha en de Olijfberg zagen ze wel. En alles wat daaromheen gebeurde, de eerste komst en de tweede komst. En ik kan me voorstellen dat het voor profeten best wel eens lastig was. Die zagen dingen. En ze moesten het weergeven, ze mochten het uitspreken, op papier zetten misschien zelfs, of laten zetten. En toch snapten ze misschien zelf niet helemaal wat ze zeiden. Maar ze keken in de verre toekomst. En dan heb je toch dingen die verborgen zijn. Misschien wel verwarrend ook. Als je want sommige teksten namelijk, dan zie je heel duidelijk dat die twee bergtoppen heel dicht bij elkaar komen. Soms in één tekst genoemd worden. En ik denk, hoe kan dit? Maar ja, omdat ze dat niet zagen. Een voorbeeldje daarvan, noem ik gewoon even, Zacharia 9. Daar staat, verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen. Waar gaat het over? Intocht in Jeruzalem. Juist, daar gaat het over. De eerste komt van de Heer Jezus, hè? Die periode dat hij op aarde wandelde en dat hij in een ezel richting Jeruzalem ging. Dat is hem. De intocht in Jeruzalem. Dat is de eerste komst van Christus, hè? Die periode. Alles wat er omheen gebeurde. Dan die tweede, vers 10, daar staat: ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden van de aarde zijn. Waar hebben we het nu over? Over de tweede komst. Toch? En vers 9 gaat over de eerste komst, vers 10 gaat over de tweede komst. Dus tussen vers 9 en 10 ligt een periode van de gemeente, zo ongeveer 2000 jaar zit daar tussenin. Zomaar, en het lijkt alsof het één tekst is, één tekstgedeelte, maar er zit 2000 jaar tussen. Ja, je ziet het bijna niet, maar als je tekst met tekst gaat vergelijken, kom je daar vanzelf achter. Een ander voorbeeld, die vinden we in Jesaja hoofdstuk 11. Zoek maar even op, Jesaja hoofdstuk 11. Jesaja hoofdstuk 11. Ik lees een aantal versen uit. Gevonden? Daar staat: want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. En een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van de kennis en de vrezen des Heren. Waar gaat het over? Over Jezus. Het twijgje zal opgroeien uit die stronk. De Heer Jezus zal geboren worden. Met kerst wordt het wel eens gelezen. Het gaat over de eerste komst van de Heer Jezus. En dan lezen we verder. Zijn ruiken zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. En hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. En het zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddelozen doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn. En de waarheid de gordel om zijn middel. Is dit al gebeurd? De eerste wel, en nou zijn we langzamerhand, zonder dat we doorhebben, aangekomen bij de wederkomst van de Heer Jezus. Ja, dat is het eerste, en langzaam komen ze op de tweede komst. En als je dan doorleest helemaal, dan staat er: een wolf zal bij het lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw, een gemesvee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven, enzovoort, enzovoort. Dan kom je zo in één keer in een duizendjarig rijk terecht. Zo, zie je al die verschillende periodes, die verschillende momenten. Nog een voorbeeldje daarvan, van hoe dat gaat, hoe het soms in de Bijbel verwerkt is, is Handelingen hoofdstuk 2. Zoek maar even op, Handelingen hoofdstuk 2. Veel teksten vanavond, maar ik hoop dat het een beetje helder wordt, of helder is. Vers 17, Handelingen 2 vers 17. Op de Pinksterdag in Jeruzalem, als de Heilige Geest uitgestort wordt, als de hevige windvlaag gehoord wordt, als vlammen als van vuur op de hoofden van de discipelen zijn, als in alle talen van de wereld gesproken wordt op dat moment, dan zegt Petrus: dit wat jullie nou meemaken, dat jullie nu horen en zien allemaal, dat is voorspeld door de profeet, het profetische woord, de profeet Joël. En dan lezen we dit, vers 17. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profiteren. Nou, Petrus, dit is wat jullie nou meemaken, dit is wat jullie nou zien. Joel heeft het al voorzegd, honderden jaren geleden. En nu gebeurt het op die eerste Pinksterdag. Dit is wat er gebeurt. Nou, dit is de eerste komst van de Heer Jezus, die periode. Hij is net vertrokken, maar die periode. En misschien dat het later een keer terug zal komen, wie zal het zeggen, in de laatste dagen. Maar dan lezen we verder. Vers 19. En ik zal wonderen geven in de hemel, boven, en tekenen op de aarde, beneden. Bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. Hier, opeens zijn we weer bij de tweede komst terechtgekomen. Van de eerste, opeens weer naar de tweede. De ontzagwekkende dag van de Heere, dat gaat nog komen. En dan lees je verder en dan staat er, en het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Ja, en dat geldt altijd. Bij de eerste en bij de tweede komst, dat geldt nu ook. En dat is wat ik al zei, dat is die persoonlijke keuze voor de Heer Jezus. Om in hem te geloven, dan zul je zalig worden. Als je de naam van de Heere aanroept en zegt, Heer Jezus, u bent voor mij aan het kruis gestorven. U hebt het voor mij gedaan. Hier ben ik. Neem mijn leven. Nou, dan is dat een persoonlijke keuze om zo tegenover de Heere te staan. De derde vuistregel. Lees de tekst in haar context. We waren al een beetje mee begonnen net, hè, bij die eerste tekst die ik las. Over dat zwaard en het bloed. Dat is ook zo'n tekst. Maar om de Bijbel goed te begrijpen, moet je de tekst gewoon in de context lezen. Iemand zegt ook van, joh, een tekst zonder context is ook geen tekst. Is gewoon een regel, een zin. Maar je moet de context altijd lezen. Doe je dat niet, dan is de kans op een verkeerde uitleg levensgroot. Een voorbeeldje nog daarvan is Zacharia 13, vers 6. Daar staat, wat betekenen deze wonden aan uw handen? En ik denk, waar gaat het over? Wat betekenen deze wonden aan uw handen? Als je dat zo leest, dan zou je denken, oh, dat gaat vast over de Heer Jezus. Die na zijn opstanding zijn handen laat zien aan Thomas bijvoorbeeld. De ongelovige Thomas, van laat me maar zien, ik wil ze aanraken, ik wil het bekijken. Toch? Dat zou je zomaar kunnen denken. En zo kun je heel makkelijk een verkeerde uitleg geven aan een tekst. Als je dit zo pakt, je plikt hem eruit en je gaat er zo een eigen uitleg aan geven. Maar als je nou het verhaal eromheen leest, en je leest de hele context, dan gaat het gedeelte eigenlijk over valse profeten. Die iets met hun handen gedaan hebben, die wonden aan hun handen hebben, die misschien wel in hun handen gesneden hebben. Die profeten bij Baal deden dat ook, hè, bij Elia, die sneden ook in hun, die maken inkervingen, allemaal wonden. Zoiets trek ik me dan voor. En dan gaat het niet over de Heer Jezus. Of je moet de Heer Jezus zien als een valse profeet. Maar dat vermoed ik dan niet, dat jullie allemaal zitten hier. Ja. Lees de tekst dus in de context. Een ander voorbeeld van de context is nog deze. Dat is een hele mooie tekst. Kijk hier dit. Dit is toch prachtig. Er staat, wees niet bang. Want ik heb u vrijgekocht. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Want ik ben de Heere, uw God. En een redder. U bent kostbaar voor mij. En ik schat het bezit van u hoog. Ik houd van u. Mooie tekst, toch? Of niet? Ik vind het een prachtige tekst. Wordt heel vaak gebruikt ook. Ter bemoediging van andere christenen. En ik denk, nou, prachtig, doe dat vooral ook. Haal de bemoediging eruit. En word erdoor gesterkt. Haal de kracht uit. Jazeker. Maar weet wel, als je de tekst in de context gaat lezen, dat het in eerste instantie niet voor jou bedoeld is, maar voor Israël. Kijk maar eens. Als je de hele tekst leest, staat dit er. Maar nu Israël. Het gaat niet over jou, het gaat over Israël. En wat zal er een bemoediging zijn als je deze tekst leest nu, voor de situatie nu in Israël. Hè? Als we zien dat Israël steeds meer alleen komt te staan, dat Frankrijk de Palestijnse staat wil uitroepen. Engeland wil het gaan doen. Duitsland wil geen wapens meer leveren. Nederland die roept van moord en brand. En alle vijanden, vrienden worden vijanden. Vrienden verlaten gewoon en gaan aan de kant staan. Israël komt steeds meer alleen te staan. En dan lezen we nog een keer deze tekst. Maar nu, Israël, zegt de Heere, die u heeft geschapen, wees niet bang. Zo. En dat in deze tijd. Want ik heb u vrijgekocht. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Israël, u bent van mij. Als u door diepe wateren en grote moeilijkheden moet, zal ik bij u zijn. Als u rivieren van problemen moet oversteken, zult u niet verdrinken. Als u door het vuur van de onderdrukking loopt, zult u niet worden verbrand. De vlammen zullen u niet verteren. Er zal altijd een overblijfsel overblijven. Een deel zal altijd blijven. Want ik ben de Heere, uw God en Redder. De Heilige van Israël. Ik gaf Egypte, Ethiopië en Seba als een losprijs en een ruil voor uw vrijheid. Anderen stierven, zodat u kunt leven. Ik ruilde hun levens voor de uwe, want u bent kostbaar voor mij. En ik schat het bezit van u hoog. Ik houd van u, zegt God tegen Israël, tegen zijn volk. En zo mag je de tekst ook in de context lezen. Voor wie is het bedoeld? Als je dan bezig bent met die context, je laat het gewoon staan. Even een paar vragen als je het gaat bestuderen. Als je daarmee bezig bent, een paar vragen. Vraag je dan af, wanneer is het geschreven? Wanneer in de Bijbel? Wanneer in de geschiedenis? Welk jaartal? Wie heeft het geschreven? Dat is altijd handig. Wat betekent die naam? Zoek het maar op. En aan wie is het geschreven? Oh, dit is voor Israël, die tekst net. Oh, dat is voor Israël. Oké. Mogen we ervan leren? Jazeker. Het gaat niet overal, maar het is wel voor ons. We mogen het wel gebruiken. We mogen bemoediging uithalen. En, dus aan wie is het geschreven? En wat staat er dan geschreven? Heel belangrijk. En waarom is het geschreven? Welke reden zit erachter? Nou, als je die vragen voor jezelf stelt, als je ermee bezig gaat met het bestuderen van de Bijbel, dan is het zo belangrijk. Wanneer, wie, aan wie, wat en waarom. Dan krijg je de context van de tekst. Ja? Dat brengt ons bij de vierde vuistregel. Dit waren de drie. De vierde is onderscheid Israël, net over hadden, de gemeente en de volken. De Bijbel die zegt namelijk in 1 Korinthe 10 vers 32, geef nog aan Joden, nog aan Grieken, nog aan de gemeente Gods aanstoot. Gaan we erom dat Paulus hier drie verschillende groepen noemt. Hij noemt de Joden, de Grieken en de gemeente Gods. Anders vertaald, Israël, de Joden, de Grieken, de heidenvolken en de gemeente. Nou, dat onderscheid, heel belangrijk om dat te maken, maar vooral het onderscheid maken tussen de gemeente en tussen Israël, is van essentieel belang. Anders ga je de Bijbel anders lezen. En anders interpreteren. Degene die namelijk niet het onderscheid maken tussen de gemeente en tussen Israël, trappen heel makkelijk in de valkuil van de vervangingstheologie. Dan zeg je misschien wel van ja, alles waar ik hier in het Oude Testament beloften lees en profetieën lees over Israël, ja, dat is eigenlijk voor de gemeente bedoeld. Dat is de vervangingstheologie. Dat is allemaal voor ons. Wij zijn nu het geestelijk Israël, wordt dan gezegd. Dan ga je het vergeestelijken. Wij zijn het geestelijk Israël. Al die beloften zijn dan voor ons. Weet je, dat is Oude Testamentisch. En vaak trekken ze door tot in het boek Openbaring. Ja, wat ik ermee bedoel. In het boek Openbaring lees je in hoofdstuk 2 en 3 over de gemeente. Er zijn 7 brieven aan de gemeente. Laodicea is natuurlijk een hele bekende, en Pergamum, en Lystra, en Philadelphia, en noem maar op, hè? 7 verschillende gemeenten. En als je dat goed bestudeert, dan zie je dat daar de hele periode van de gemeente in beschreven wordt, de hele periode. Waar we nu al 2000 jaar bijna in zitten, die hele periode wordt beschreven. Hoe de gemeenten functioneren, wat een mis is aan de gemeente, en dat soort dingen. Hoofdstuk 4, Je hoofdstuk erop. Dan ziet Johannes een deur in de hemel open. En wat ziet hij daar? Hij ziet de gemeente in de hemel. De gemeente is niet meer op de aarde. De gemeente is in de hemel. Dat is hoofdstuk 4. Dan hoofdstuk 6 tot en met 19. Van Openbaring. Dan zie je dan lees je over alle rampen die over de aarde gaan komen tijdens de grote verdrukking. Ja, je volgt allemaal nog? Ja. Al die rampen die over de aarde zullen komen tijdens de grote verdrukking. En wat lees je niet in die hoofdstukken 6 tot en met 19? Je leest er niets over de gemeente. Waarom niet? Die is opgenomen. Ja. Die was al in de hemel in mijn hoofdstuk 4 gezien. Dus hoofdstuk 6. Zijn ze er niet meer, dan zijn ze in de hemel. Niet meer op de aarde. En die rampen vinden plaats op de aarde en met de aarde. Die rampen gaan echt allemaal nog gebeuren. En daarom is het zo belangrijk om dat zo ook te zien. En dat zo te lezen. Van hoe staat het er nou en hoe pak ik dat op? Met het onderscheid tussen de gemeente. En maar ja, wat nu als je niet in de opname van de gemeente gelooft. Die mensen zijn dat ook. Heel veel christenen geloven niet in de opname van de gemeente. Nee. En je leest het, de gemeente wel in de hoofdstukken van 6 tot en met 19. Je leest het erin als het ware. Het staat er niet, maar je leest het erin. Je legt het erin. Ja, dan leef je waarschijnlijk met de gedachte dat je wel door die grote verdrukking gaat. Dat je wel door die allermoeilijkste tijd, de allerberoerdste tijd op aarde zult gaan. Dat je het wel zult meemaken. Ja. Dat is een verschil. Toch? Goed. Nergens in het Oude Testament lezen wij over de gemeente van Jezus Christus. Oude Testament, hè? Ze lezen niet over de gemeente van Jezus Christus. Gods plan met de gemeente was onbekend in het Oude Testament. Staat er gewoon niet in. De gemeente was nog een verborgenheid, zegt de Bijbel. Een mysterie. Een geheimenis, welke vertaling je pakt. En later werd het aan Paulus geopenbaard. Paulus kreeg het zicht op de gemeente. En hij schrijft dan in Efeze 5, vers 32, waar het gaat over het huwelijk tussen man en vrouw. Hij zegt, dit geheimenis is groot. Van het huwelijk is heel groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente, zegt hij. Ik veeg maar het oog op Christus en de gemeente. In het Oude Testament lees je over Israël als de vrouw van Yahweh. In het Nieuwe Testament lees je over de gemeente als de bruid van Christus. Zie je? Onderscheid tussen Israël en de gemeente. En de Heer Jezus die heeft dan de gemeente meegenomen. En dan staat er in Efeze 2 vers 6. Hij heeft ons, en nu al, opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Dus wij de gemeente hebben geen aardse bestemming. Hebben een hemelse bestemming. We hebben een burgerschap in de hemelse, echte Bijbel. We hebben een paspoort als het ware waarop staat hemel. Land, hemel. Bijzonder toch? We zijn hemelburgers. Ja, en dat is zo mooi. We zijn burgers van een rijk in de hemelen. Nou, wanneer je nou deze vuistregels hanteert gewoon, dan denk ik dat het een heel stuk helpt. Er zijn nog heel veel meer dingen te bedenken. Ik heb er een paar genoemd nu. Maar daarvoor krijg je een zuiver inzicht in de Bijbel. En dat willen we toch? We willen gaan de Bijbel lezen zoals het er staat. We willen begrijpen wat het er staat. We willen de waarheid ons toe-eigenen. En dan is de kans op een verkeerde uitleg is dan een stuk kleiner. En doe je dat niet, ja, dan gaat het op je eigen houtje zitten lezen. En dan maakt het allemaal niet uit. En je gaat het allemaal vergeestelijk en zo. Dan krijg je een onduidelijke eindtijdvisie ook. Dan heb je geen zicht meer op de opname van de gemeente. Dan heb je geen zicht op het duizendjarig rijk. Dan wordt het allemaal heel vaag. En ook heb je dan geen scherp zicht op het Gods plan met Israël, met zijn volk. Heb je geen scherp zicht wat God met de gemeente voor ogen heeft, dan wordt het allemaal één brei. Goed, dat waren vier vuistregels. Ik had beloofd 5. Toch? Voor een goede opletter. Ik had beloofd 5. En de 5e Ja, dat is een hele mooie, dat is een hele makkelijke ook. Voeg niets toe en doe niets af. Ja, makkelijk kan het zijn. En dat lezen we gewoon in Gods woord. Laten we dat doen. In Openbaring 22 staat namelijk het volgende, en sluit ik ook mee af. In vers 17. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft, komen. En laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. Het evangelie is gratis. Maar wat ik al zei, het is een persoonlijke keuze om de Heer Jezus te volgen. De een wordt dominee en de ander zegt, laat me zitten. En alles ertussenin. Ja. Want, zegt Johannes hier, ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets van deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in het boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God deze zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in het boek geschreven zijn. En zullen we de laatste twee zinnen samen opzeggen? Gewoon lezen wat er staat. Gewoon letterlijk lezen wat er staat. Zullen we het samen doen? Hij, die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Amen. Nou, mooi. Dat waren 5 vuistregels. Ik zou zeggen, doe je voordeel mee. Ja. Kijk nog eens na, je kunt al nakijken van de livestream volgens mij. Je kunt al naluisteren. Dan we gaan bidden. Vader in hemel, dank u wel. Dat we zo allerlei teksten uit uw woord mogen lezen. Dat we mogen nadenken vanavond over hoe wij de Bijbel lezen. Met welke gekleurde bril wij lezen. Wat onze achtergrond is, wat onze referentie is. Hier hebben we handvatten gekregen, vuistregels, om richting te geven. Nou, help ons maar, Heer, om ook het ook toe te passen, als we de Bijbel bestuderen. Heer, dan geef ons honger naar uw woord. Geef ons een verlangen om telkens opnieuw die Bijbel te pakken en erin te lezen, te bestuderen, zodat we u beter leren kennen. Heer, dat willen we zo graag. U kent ons hart. U weet wat er leeft. U weet dat we heel dicht bij u willen zijn. En van u willen horen, van u willen leren. Heer, dat we steeds meer en meer op uw Zoon, de Heer Jezus, willen lijken. En straks, als we op onze bestemming komen en de Heer Jezus zullen zien, dan zullen we zien dat hij op ons lijkt. Dat we op hem lijken. Dat we hem gelijk zullen zijn. Oh, wat een dag zal dat zijn. Dat we aan hem gelijk mogen zijn in de toekomst. O Heer, dank u wel dat u deze avond ook geeft om samen hier zo over na te denken. Die Bijbelteksten te lezen en te overdenken. Heer, u bent goed. U bent een genadige God. Help ons om dicht bij uw woord te blijven. Om net als Petrus ook op te staan tegen de dwaalleraars. En tegen de valse leren die rondgaan. Maar dat we uw woord recht mogen blijven snijden. Letterlijk zoals het er staat. Amen. We gaan een lied zingen. Ik had het al aangekondigd. Ik wandel in het licht met Jezus. Dan gaan we, en dat is die persoonlijke keuze. Je mag wandelen, je mag zelf wandelen met de Heer Jezus. En dat is een keuze voor jezelf ook. Dan wil je dat of wil je dat niet. Ik wandel in het licht met Jezus. 3 coupletten.
Oh.
Zullen we gaan staan en gaan bidden om de zegen? Vader in hemel, dank u wel voor de zegen die we mochten ontvangen in de ontmoeting met van elkaar, maar bovenal in de ontmoeting met u. En als we van hier gaan, dan weten we dat we een opdracht hebben uit te voeren. Om dicht bij u te leven, voor u te leven, tot eer van u te leven, maar ons ook uit te strekken naar de ander. Om de ander ook te kunnen zegenen, om de zegen door te geven. En daarom bidden we dat de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van onze hemelse Vader en de kracht en de eenheid van de Heilige Geest, die we zo nodig hebben, dat die bij ons willen blijven. Vandaag, de komende tijd, tot de dag dat we Jezus zullen ontmoeten. En weet, die dag zal spoedig zijn. Wees gezegend in de naam van de Heer Jezus. Maranatha. Hij komt. Amen. Wij hebben de verlossing. Wij gaan het zingen met elkaar.